Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
de impact van het rapport van Rijn. En is het nou typisch een mannenprobleem?
Dan wat als Koen Verbraak wel Matthijs van Nieuwkerk had geïnterviewd?
Plus, wie is de slechtste politieke duider van Nederland?
By far!
Verder, Sven en Thijs, deel 2. Er is toch ruzie.
En hoe is Marcel van Roosmalen achter de schermen? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
We zijn inmiddels anderhalve week verder, maar het rapport van de Commissie van Rijn blijft ons bezighouden, Victor. De NPO heeft aangekondigd eind februari met een actieplan te komen.
Ja, goede zaak, maar laten we hopen dat het geen papieren tijger blijft. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei grote plannen aangekondigd in het verleden. Er zijn allerlei dingen gedaan om te zeggen, met grote woorden is er gesproken over wat er moet veranderen. Maar uiteindelijk gaat het om wat er in de praktijk echt daadwerkelijk verandert. Dus laten we daar scherp op blijven.
Ja, ik vind het wel grappig dat tegenwoordig alles een actieplan heet. 20 jaar geleden heette alles een deltaplan. Ja. Maar nu heet alles per definitie een actieplan. Want dat is goed, hè, dat er acties in zitten.
Ja.
Ik vond het overigens ook wel opmerkelijk dat het deze week... Nou, het ging over het rapport, maar het ging op een gegeven moment toch wel minder over het rapport. Want ineens kwam er iets anders in het nieuws.
Ja, de formatie domineerde het nieuws natuurlijk vanaf dinsdag. Want de formatie, daar zijn grote problemen. Pieter Omtzigt heeft zich uit deze ronde in ieder geval teruggetrokken. Kijk, als je gaat analyseren wat het effect is op de nieuwscyclus... dan zie je dat er ineens heel veel aandacht uitgaat daar naartoe. En dat gaat ten koste voor aandacht van het rapport van Rijn. En dat betekent dat heel veel mensen in Hilversum waarschijnlijk stiekem heel erg blij waren met het feit dat Pieter Omtzigt daar dingen op de spits dreef qua formatie. Mensen zoals Frederike Leeflang, Gerard Timmer, Djuke Wienia, Frans Klein, die waren natuurlijk allemaal bang dat de spotlights op hen kwam te staan. Ja, en als zoiets gebeurt, dan is die kans net wat kleiner. Maar ja, ik blijf het zeggen, maar ik vind dat dus echt compleet onterecht dat er niet meer aandacht naar uitgaat. Ik heb het al vorige week ook gezegd, maar Gerard Timmer, nu dus directeur van de NOS, voorheen directeur bij BNNVARA, toen er grote problemen waren bij BNNVARA. En hij lijkt er gewoon mee weg te komen. En ik sprak deze week iemand die al heel erg lang bij de VARA en nu bij BNNVARA werkt. En die zei ook van ja, bij werktevredenheidsenquêtes is in die tijd ook echt aangegeven dat er grote problemen waren bij De Wereld Draait Door. Hè? Dus de leiding heeft daar gewoon gefaald om iets met die signalen daar te doen. Ik denk echt dat je van Gerard Timmer kunt zeggen, dit is iemand die heeft bijgedragen aan de problemen. Dan vind ik het heel bijzonder dat hij daar mag blijven zitten.
Ja, hij heeft natuurlijk het geluk dat niemand hem kent.
Ja, dat zou in de praktijk inderdaad in zijn voordeel kunnen werken. Ja, de aandacht gaat uit naar Matthijs. Dat is iemand die iedereen kent inderdaad. Ja. Maar goed, dat maakt natuurlijk niet minder terecht.
Nee. En er is ook wel het nodige in het nieuws gekomen uiteindelijk. Hè. Maandag kwam in het nieuws dat Remco van Leen, dat daar een onderzoek naar hem gaat komen.
De opvolger
hij
van Frans
Klein. Hij is tijdelijk op non-actief gesteld tijdens dat onderzoek.
Ja, klopt ja. Ja, ik denk altijd bij dit soort dingen dat Yvonne Kolderweij heeft er ook wat dingen over naar buiten gebracht. Ik heb nog niet een heel erg sterke mening over zijn schuld of onschuld, behalve dan dat ik denk dat het er wel slecht uitziet voor hem. Maar laat daar zeker onderzoek naar komen. Maar ik denk dat het vooral een hele slechte zaak is dat de NPO steeds in actie lijkt te komen nadat er een andere partij over heeft gepubliceerd. En dat roept wel vragen op. Hè? Waarom zijn ze niet proactiever in het identificeren van dit soort problemen en actie ondernemen? Wat als de Volkskrant niet met een artikel over DWDD was gekomen en niet met een artikel over NOS Sport was gekomen? Dan was waarschijnlijk Matthijs van Nieuwkerk nog steeds een zeer gevierde presentator. En was waarschijnlijk alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, niet gebeurd. Dat is best wel bizar. Dus bij de NPO moeten ze een keer tot actie overgaan zonder dat een externe partij erover dreigt te publiceren.
Ja, donderdag kwam ineens Paul de Leeuw in het nieuws.
Ja, klopt. Ja, in het AD. Hij zou een regisseur van het programma wat hij maakte niet klein te krijgen. Ja, hebben toegeschreeuwd op locatie. En kijk, ik denk bij dit soort dingen, het is een incident. Ik snap hem wel een beetje af te vragen waarom dat nou in de krant kwam, om heel eerlijk te zijn. Want ja, waar mensen samenwerken, hebben mensen ook wel eens ruzie. Dus dat is op zich niet zo heel gek.
Ja, en wat ik ook belangrijk vond, is dat hij blijkbaar ook direct zijn excuses heeft aangeboden. Ja, dat vind ik ook. Als je een keer tegen iemand schreeuwt en direct realiseert, dit was verkeerd en je biedt je excuses aan, dan moet je op een gegeven moment ook wel gewoon een streep eronder kunnen zetten.
Absoluut, ja, zeker weten. Tenzij het heel vaak gebeurt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel hetgeen wat het een klein beetje gevaarlijk maakt voor Paul de Leeuw. Ik denk wel dat hij een beetje in de gevarenzone is beland. Want vrijdagavond had Erben Wennemars ook best wel een pittig verhaal over Paul de Leeuw bij de talkshow Umberto. En die vertelde dat ze in 2010 hebben samengewerkt aan de Madi Wodo Vrijdagshow. Nou, dat is een beetje een geflopte late night show destijds. Daar was Paul de Leeuw ook iemand die nogal heftig boos kon zijn. Wat het geval kan zijn, één AD-artikel, dat vind ik eerlijk gezegd nog niet zo heel veel zeggen. Maar als er ineens heel veel van dit soort verhalen naar buiten komen, dan wordt het ineens wel een gevaar voor Paul de Leeuw. Er is een Amerikaanse gezegde, death by a thousand paper cuts. Dat zou je hier ook wel kunnen gaan zien, dat elk verhaal een heel klein beetje schade aanricht, maar de totaliteit van al die dingen kan toch best wel voor flinke imagoschade zorgen. En ik denk ook wel dat het ook wel zaak is dat BNNVARA wel ingrijpt in dit soort situaties. Hè. Dus excuses zijn mooi, maar dan moet je ook wel zorgen dat het de volgende keer niet gebeurt. En dat kan bijvoorbeeld door disciplinair op te treden tegen Paul de Leeuw, door bijvoorbeeld hem een boete te geven of bijvoorbeeld een andere sanctie te treffen. Maar in ieder geval om daar als werkgever ook op een goede manier mee om te gaan.
Het had natuurlijk wel eerder moeten gebeuren dan nu, zeg maar, nu het in de openbaarheid komt.
Zeker.
Ja. Wat me wel opvalt, en dat hoor ik steeds vaker terugkomen van, het zijn eigenlijk vooral mannen die nu naar buiten komen.
Ja.
Is dit niet gewoon een mannenprobleem, Victor? Wij mannen, wij zijn de oorzaak van al deze problemen.
Ja, ik vind dit altijd zo kwalijk als mensen dat zeggen. Want ik denk dat het de snelste manier is om draagvlak te verliezen voor maatregelen om dit allemaal uit de wereld te helpen. Ik denk dat het absoluut geen mannenprobleem is. En het beste voorbeeld daarvan is Ellen DeGeneres in de Verenigde Staten. Die heeft feitelijk dezelfde problemen gehad als Matthijs van Nieuwkerk. Namelijk dat een aantal medewerkers van haar zeiden dat ze echt verschrikkelijk was achter de schermen van haar talkshow. En het heeft op dezelfde manier als bij Matthijs gewoon echt haar carrière toch wel de vernieling in geholpen. Dus nee, het is geen mannenprobleem. Het is ook niet een vrouwenprobleem. Het kan bij iedereen voorkomen wat het is. En dat is terugkomend op de analyse van de vorige keer. Een probleem van hele grote machtsverschillen. Dus sommige van die presentatoren die zijn zo verschrikkelijk machtig dat zij menen weg te kunnen komen met van alles en nog wat. En dat moet vooral ingeperkt worden.
Hoe dan? Want dat vind ik nieuwsgierig. Hè? Want ik denk dat het best lastig is soms ook om die macht van presentatoren werkelijk in te perken.
Nou, dat denk ik ook. Ik denk trouwens ook dat het niet alleen maar presentatoren zijn. Het kunnen ook mensen achter de schermen zijn die te machtig worden. Zie Remco van Leen, zie ook Harvey Weinstein trouwens. Maar hoe je het kan inperken. Wat ik zei, is ik sprak ook een redacteur die al een lange tijd bij BNNVARA werkt. En die heeft bij beide programma's ooit eens gewerkt. Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door. En De Wereld Draait Door is uiteraard een casus waar dingen verkeerd zijn gegaan. Maar bij Pauw en Witteman waren die problemen niet. Niet dat het niet een lastige baan was, want je staat natuurlijk als redacteur bij dat programma ook onder enorme druk. Maar er was niet grensoverschrijdend gedrag, zoals dat wel was bij DWDD. En die programma's zitten beide op een afstandje van Hilversum. Er zijn heel veel dingen die eigenlijk hetzelfde zijn, maar toch gaat het bij het ene programma goed en het andere programma niet goed. En eigenlijk had ik ook de vraag van, ja, waar zit hem dat nou in? Hè? Waar zitten die verschillen in? En ik denk dat er twee verschillen zijn. Ik denk dat het eerste verschil is dat Matthijs van Nieuwkerk een veel grilligere presentator was. Jeroen Pauw en Paul Witteman, die waren veel minder grillig. Mm-hmm. En het tweede is niet het karakter alleen, maar ook dat er bij Pauw en Witteman een hele sterke eindredacteur was. We hebben het wel eens eerder over hem gehad. Dat is Herman Meijer. Tegenwoordig werkt hij bij Omroep Max en bij Op1. Maar Herman Meijer is iemand die tegenwicht kon bieden. Dus wat er gebeurde bij De Wereld Draait Door, dat zijn ook van die bekende verhalen, dat gasten op het allerlaatste moment werden afgebeld. Ze stonden letterlijk bij wijze van spreken op de parkeerplaats. Ja, en Matthijs van Nieuwkerk,
in de spiegel.
Ja, precies. Matthijs van Nieuwkerk dacht van, nou, we gaan het onderwerp toch niet doen. En dan was een eindredacteur zoals Duke Winia niet in staat om te zeggen van, ja, Matthijs, weet je, we hebben nu besloten dat we het onderwerp gaan doen. Het feit dat jij nu van mening bent veranderd is niet genoeg om nu dit hele onderwerp te cancelen en die gast weer naar huis te sturen. En dat is iets wat Herman Meijer veel meer kon doen. Hij kon tegenwicht bieden als dat nodig was, omdat het iemand was met aanzien en gezag. Dus er werden wel eens gasten op het laatste moment afgebeld. Dat is natuurlijk inherent aan een talkshow. Maar dan was het omdat er een actuele nieuwsaanleiding was. Niet omdat de presentator gewoon op het laatste moment ineens van mening veranderde. Die grilligheid, die kon gecompenseerd worden door een sterke eindredacteur.
Ja, want je noemt nu net Tjukovinia. Zij was inderdaad ook heel lang eindredacteur van De Wereld Draait Door.
Ja.
Ik hoorde bij Buiten Beeld, het programma met Koen Verbraak deze week, ik vond het wel een schokkend verhaal van Janine Albring. Zij is eerder in de Volkskrant al met dit verhaal naar buiten gekomen. Ze was destijds jakhals. En daar heeft ze echt een aanvaring gehad met Tjukovinia.
Ja.
Zij zegt zelf ook bij Buiten Beeld van ik had eigenlijk nooit een probleem met Matthijs van Nieuwkerk. Ik had daar ook eigenlijk niet zo heel veel contact mee. Maar Tjukovinia, dat is iemand die schold, met deuren sloeg, schreeuwde tegen mensen, mensen kleineerde. Zij zegt, ik zag een leidinggevende, maar ook de bazen van de omroep en ook de HR-afdeling die alles deden om presentator Matthijs van Nieuwkerk naar de zin te maken en daarbij medewerkers als totaal inwisselbaar te zien. Nou, dat sluit ook aan bij jouw verhaal van vorige week. Maar ja. Over dit specifieke moment uit het Volkskrant-artikel zegt zij ook van Tjukovinia gooide letterlijk een deur in haar gezicht. Ze zei, je kunt me nu beter niet onder ogen komen. En toen andere jakhalsen voor haar opkwamen, werden die het kantoor uitgeschreeuwd. En daarna werd er een mail gestuurd aan de hele redactie over wat voor journalistiek onbenul Janine Albring is. En toen dacht ik, eigenlijk vind ik die mail misschien nog wel erger dan het schreeuwen. Want in the heat of the moment, je bent even boos, dan gebeurt er wel eens wat. Hè? Maar als je dan terugtrekt achter je computer of achter je tablet en je neemt de tijd om een hele mail te sturen.
Ja.
Je neemt de moeite om al die mensen uit de redactie in het toolfield te zetten. Je hebt zoveel momenten om nog even na te denken van, is dit nou echt een goed idee? Als je dan toch op een gegeven moment denkt van, yes, dit ga ik doen. Dan snap je volgens mij echt niet hoe je met mensen moet omgaan. En Albring dacht inderdaad, van, ja, dit is niet hoe je met mensen moet omgaan. Ze reageerde daar denk ik op een goede manier op, zoals ik het nu voel. Maar ja, daar blijkt ook uit dat het probleem bij De Wereld Draait Door veel breder was dan Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, ze had een moment van bezinning en toch escaleerde ze verder. En dat maakt eigenlijk wat Tjukovinia deed erger. Ik ben het met je eens. Ik vind het echt bizar en het komt op mij over als een totaal gestoord wijf gewoon. Echt een totaal gestoord wijf. Ik bedoel, hoe haal je het in je hoofd? Hè? Dit is gewoon echt niet normaal gedrag. Eén ding wat ik ook interessant vond, dat is ook nog niet zo heel uitdrukkelijk in de media geweest, maar de rol van Tim Hofman in het geheel. We zijn natuurlijk vaak wel kritisch op hem geweest, hè? Maar ik denk dat een van de dingen waar mensen hem wel terecht voor geprezen hebben, dat is zijn documentaire over The Voice. Hè? Zijn speciale aflevering van Boos over dat programma. En wat ik deze week ook hoorde was van, een van de dingen is dat veel losmaakte binnen BNNVARA. Dus die documentaire van Boos over The Voice, daarbij wezen ze met het vingertje naar John de Mol, naar RTL 4, hoe er dingen heel erg slecht gingen achter de schermen bij dat programma. En dat was terecht, maar tegelijkertijd bij BNNVARA dachten heel erg veel mensen bij zichzelf, ja, maar wacht eens even, we zijn nu aan het wijzen naar anderen, maar wij zelf doen het ook niet goed, want we weten allemaal dat bij De Wereld Draait Door er ook dingen echt niet door de beugel kunnen. Dus die documentaire van Tim Hofman heeft uiteindelijk heel veel mensen bij BNNVARA aangemoedigd om hier veel openlijker over te praten, onderling openlijker over te praten, maar ook met een externe partij, zoals uiteindelijk de Volkskrant. Dus je zou kunnen zeggen dat Tim Hofman er mede voor gezorgd heeft dat Volkskrant-artikel tot stand komt, wat er weer dus mede voor heeft gezorgd dat uiteindelijk het rapport van Rijn er kwam.
Ja.
Dus nou ja, goed, ik denk wel dat op zich mooi is voor Tim Hofman.
Ja, op dit punt hulde voor Tim.
Ja.
Je noemde de Voice net.
Ja.
Hoe staat het daar eigenlijk mee? Komt dat nog terug?
Dat is niet aangekondigd op dit moment. Dat zou kunnen. Maar wat ik opmerkelijk vind is dat een paar weken geleden Boulevard had een onderwerpje waarin ze speculeerden over het terugkomen van de Voice. En als een programma zoals Boulevard ineens daar een onderwerp over doet, dan ben ik wel een klein beetje achterdochtig. Want dan vraag ik me wel af waarom ze dat doen. Ze hadden het een beetje opgehangen aan een peiling waar ook maar overigens 1600 mensen op hadden gestemd. Hè? Dus ook niet een hele grote peiling. En daar gaven mensen aan dat ze het graag zouden willen zien terugkomen. Maar ik interpreteer dat als dat zij een signaal hebben opgevangen dat RTL 4 overweegt om het terug te brengen. En dat dit een manier is om in ieder geval te kijken hoe dat valt bij het grote publiek. Dus Boulevard brengt dat. En dan kijken ze naar de reacties en zo proberen ze te zien of dat misschien logisch is om dat terug te brengen. Maar goed, kan het terugkomen? Ik denk dat de situatie met Matthijs van Nieuwkerk en de inschattingsfout, zoals hij het zelf ook noemde, die Peter van der Vorst daar heeft gemaakt, dat het eigenlijk heel veel moeilijker maakt voor Peter van der Vorst om de Voice terug te brengen. Als hij daar bijvoorbeeld over een half jaar mee zou komen, dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen, ja, maar Peter, jullie waren veel te gretig en veel te voorbarig met het naar binnen halen van Matthijs. Nu doe je hetzelfde met The Voice. Je bent wederom veel te voorbarig. En dan is er ook natuurlijk wel feitelijke informatie waar je naar kan wijzen. Want Ali B. komt pas in juni voor de rechter. Nou ja, goed, dan duurt het ook nog even voordat dat allemaal is afgerond. En misschien komt er nog een hoger beroep. Voor Jeroen Rietbergen staat nog geen datum voor zijn strafzaak. Marco Borsato, ja, dat is officieel niet verbonden aan The Voice. Maar goed, dat gaat ook pas in 2025 spelen. Dus al die strafzaken zijn nog niet afgerond als je over een half jaar aankondigt dat je met The Voice terugkomt. Dus de kritiek daar dat dat te voorbarig is, die ligt wel logischerwijs in het verschiet. En gezien de blunder met Matthijs, denk ik dat ze dat heel erg kunnen verwachten. Dus ik zou ze denk ik adviseren om daar echt heel terughoudend mee om te gaan. Ja. Ik zou zelf zeggen van, ik zou daar echt langer mee gaan wachten, jongens.
Ja, alleen in het buitenland. Ja. Niet in Nederland, niet hier.
Nee, het programma is natuurlijk nooit gestopt in het buitenland. Maar ja, daar waren geen problemen. Dus dan is er ook geen reden om daarmee te stoppen.
Nee. We hadden het net over dat interview van Koen Verbraken, programma Buiten Beeld. En heel veel mensen hebben vooral één fragment daarvan gezien deze week. Want er kwam één fragmentje naar buiten waar Mart Smeet zich echt als een hork gedroeg met een rode kaart en zo. Nou, heel veel mensen hebben dat volgens mij gezien. Nou. Mart Smeet was er zelf volgens mij ook van geschrokken. Hij nam contact op met de makers, heeft zich verontschuldigd, maar... Ja, het beeld was toch wel dat hier iemand zat die gewoon echt een hork is. In één keer konden we ons alles voorstellen bij alle negatieve verhalen die we ook hebben gehoord over Mart Smeets.
Het was een zeer intimiderende wijze om te zeggen dat je niet intimideert.
Precies, ja. En toen dacht ik wel van laat dit interview met Mart Smeets niet juist goed zien hoe zonde het is dat Verbraak destijds Matthijs van Nieuwkerk niet mocht interviewen van de NPO. Want Koen Verbraak die wilde een soort van kijk in de ziel-achtig interview met Matthijs van Nieuwkerk maken. Matthijs van Nieuwkerk had ook al zijn medewerking toegezegd. Maar de voorzitter van de NPO die heeft dat toen gevetoed om zij dat niet wilde bij de NPO. Ja. En die beslissing hebben we in oktober al bekritiseerd in deze podcast. Het blijft toch een beetje een motie van wantrouwen naar je eigen journalisten.
Zeker.
Sowieso. Dit is dezelfde publieke omroep waar Willem Holleder wel dus een uur lang geïnterviewd mocht worden in een amusementsprogramma.
En dezelfde NPO die natuurlijk in het geheim wel degelijk gesprek aan het voeren was met Matthijs over zijn terugkeer. Dus dat maakt het alleen maar extra hypocriet.
Ja, maar ik dacht wel van, had hem misschien maar wel geïnterviewd. Ik was wel nieuwsgierig geweest naar hoe dat toen was verlopen. Want ik denk dat als Matthijs van Nieuwkerk echt kritisch was geïnterviewd, misschien ook wel wat meer van de Matthijs hadden kunnen zien die we normaal gesproken niet zagen. Omdat dat alleen achter de schermen speelde en niet voor de schermen. Dus misschien toch ook weer even een NPO let op. Eigenlijk had ik hier ook gewoon een interview met Matthijs eerder willen zien met Koen Verbraak.
Ik ben het met je eens, want het is een heel erg modieus tegenwoordig geworden om te zeggen dat iemand geen podium moet krijgen. Hè? Dat is de terminologie die vaak gebruikt wordt. Maar ik denk helemaal niet dat een interview per se een podium is, want er staat ook vaak een kritische interviewer tegenover je en die probeert de zwaktes in jouw verhaal bloot te leggen. Als jij een slecht verhaal hebt, dan komt dat vaak met een goede interviewer heel goed tot uiting. Dus wat dat betreft denk ik dat het helemaal niet per se gunstig is voor degene die geïnterviewd wordt. Als jij een goed verhaal hebt, dan kan een interview goed voor je zijn. Maar dan zeg ik ook van dan verdien je het.
Zeker, als het hele doel van het interview juist is om jou kritisch te onderwerpen, juist specifiek op dit verhaal. Ja. Ik vind overigens soms wel dat ik vraag me soms wel af van moeten mensen nou overal aanschuiven? Want ik zag bijvoorbeeld deze week twee keer Maurice de Hond aan tafel zitten bij Op1. En daar heb ik dan meer moeite mee. Want we hebben het hier over toch een zelfingenomen idioot die de levens van twee volstrekt onschuldige mensen totaal kapot heeft gemaakt. Die een jarenlange hetze voerde en een onschuldige man geframed als de klusjesman wegzetten als een moordenaar. Overal in de media, zelfs in pagina grote krantenadvertenties. Hij is daar zelfs voor veroordeeld en kreeg een boete en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Dus 2 maanden voorwaardelijke celstraf. En deze man, Maurice de Hond, heeft nou nooit enige verantwoordelijkheid genomen voor zijn verwerpelijk gedrag. Nee. Dus sterker nog, iedereen die kritiek op hem uit, die wordt ook door hem aangeklaagd. Dus de Deventer moordzaak, de podcast en de film De Veroordeling, die klaagde hij direct aan. Hij verloor dat overigens ook. Maar ik moest even terugdenken aan de NPO-voorzitter Frederike Leeflang. Want die heeft dus dat gesprek met Matthijs van Nieuwkerk gevetoed.
Ja.
En die zei dat er eerst aan 3 voorwaarden voldaan moest worden. En een van die 3 voorwaarden was, er moet een zeker reflectief vermogen zijn. Nou, dan vraag ik me dus wel af als kijker van, waar is dat reflectief vermogen bij Maurice de Hond dan? En dan heb ik toch sterk het gevoel dat met 2 maten wordt gemeten. Matthijs van Nieuwkerk heeft veel naars gedaan, maar vooralsnog lijkt niets daarvan strafbaar. Maurice de Hond heeft levens geruïneerd en is daarvoor veroordeeld. En niemand bij de NPO lijkt het erg te vinden dat hij aanschuift bij allerlei talkshows. En daar dus niet kritisch wordt bevraagd over dit onderwerp.
Nee.
Maar juist over hele andere onderwerpen kan praten, alsof er niks gebeurd is.
Maar jij zegt dus dat het feit dat hij zich slecht heeft gedragen in die hele Deventer-moordzaak, dat is voor jou een reden om te zeggen van, en daarom moet hij niet uitgenodigd worden om over zijn expertise, namelijk politieke peilingen, te praten.
Ik zeg, als de NPO consequent zou zijn, dan zouden ze niet 1 set van regels moeten hebben voor mensen als Matthijs van Nieuwkerk en een andere set voor talkshowgasten als Maurice de Hond. Ja.
En als je de slager was, stel dat jij een slager was, zou je vlees verkopen aan Maurice de Hond?
Heel veel. Echt, vooral rood vlees zou ik hem geven.
Nee, maar het is een serieuze vraag natuurlijk, hè? Want dit gaat natuurlijk over het cancelen van mensen. Want ik ben het echt met je eens dat het wangedrag is van Maurice de Hond, hè? Dus ik betwist dat voor geen seconde. En ik vind het echt verschrikkelijk wat hij daar heeft gedaan. Alleen, ik weet niet of het voor mij een hele grote impact heeft over hoe ik over hem denk als politieke pijler. En je kan natuurlijk zeggen van, als je dit doet als talkshow, als je dat consequent gaat doorvoeren, dat de slager hem geen vlees meer verkoopt, de groenteboer hem geen groente meer, et cetera, et cetera, et cetera. Vind je dat ook allemaal moet gebeuren?
Nee, ik hoop dat iedereen gewoon vlees kan kopen en boodschappen.
Maar hoe rechtvaardig is dat dan? Hoe zie je dat verschil?
Een boodschappenverbod.
Nee, maar hoe zie je dat verschil?
Omdat je hier zijn gedrag normaliseert.
Mm-hmm.
En hem ook rehabiliteert door hem aan te laten schuiven en net te doen alsof er niks gebeurd is. Ja, want dat is natuurlijk het probleem. Iedereen weet dat hij echt onschuldige levens heeft geruineerd.
Ja, maar hij is veroordeeld daarvoor. Hè? Dus hij heeft een straf daarvoor gekregen. Het is niet alsof je hem gaat interviewen over de Deventer-moordzaak en hem opnieuw een kans gaat bieden om daarover te praten. Hè? Sterker nog,
dat mag je niet.
Maar ik zou hem überhaupt niet uitnodigen over een andere moordzaak. Ook niet als dat een enorm stokpaardje van hem is.
Ja.
Ik zou denken, op dat vlak heeft hij zich compleet en totaal zichzelf verschut gezet. Daarover moet je hem niet meer vragen. Maar de vraag is, mag je hem ook niet over wat wel zijn expertise is bevragen? Want op het gebied van politieke peilingen, er is veel over te zeggen over politieke peilingen in het algemeen, maar in principe is hij daar gewoon een vrij grote expert in natuurlijk.
Ik heb er moeite mee, maar vooral dus met die dubbele standaarden. Dan denk ik van, als je kijkt naar hoe nu over een Paul de Leeuw wordt gesproken, over hoe nu over een Matthijs van Nieuwkerk wordt gesproken, over hoe nu over een Theo Maassen wordt gesproken. Als je dat vergelijkt met de kansen die zo'n Maurice de Hond krijgt om terug te komen, dan denk ik van, daar zou ik liever 1 lijn in zien.
Oké. Oké, nou duidelijk. We hebben het de afgelopen week gehad over politiek duiders bij talkshows. Ik heb het gehad over Merel Ek die star power heeft. Maar we gaan het nu hebben over de slechtste politieke duider van Nederland. Wat mij betreft ooit in de geschiedenis. Er is niemand erger. Ik denk dat als zij in een talkshow zit, dan is dat voor mij al echt een heel groot zuchtmoment. Dat ik denk, ah, nee toch, daar gaan we weer. En dat is niemand anders dan Floor Bremer.
Ja, ik dacht, je laat het nog even een verrassing zijn. Dat je eerst gaat beschrijven en dat we daarna mogen raden wie het is.
Nee.
Een soort van pubquiz-achtig.
Het is Floor Bremer, laat ik het maar gewoon zeggen. En ik heb echt lang zitten afvragen waarom zij überhaupt bij talkshows überhaupt zit. Maar daar heb ik denk ik wel een antwoord op. En dat antwoord komt erop neer dat het gewoon simpelweg moet van RTL. Want zij is natuurlijk van RTL Nieuws. Maar even waarom ik haar minder goed vind. Kijk, er zijn best wel veel politieke duiders in Nederland. Ik denk dat je pak een beet als je kijkt naar hoeveel mensen politiek verslaan bij kranten en andere nieuwsmedia en hoeveel daar voldoende uit hun woorden kunnen komen om dat te duiden in een talkshow, dan denk ik dat er zo'n 30 tot 40 mensen dat werk van politiek duider in een talkshow goed zouden kunnen doen. Dus je hebt echt veel concurrentie op dat vlak. En toch zit zij er altijd. En dat vind ik opmerkelijk, omdat ze eigenlijk op geen enkel vlak positief uitblinkt. Je hebt mensen die worden gevraagd omdat ze gewoon een bijzonder cv hebben. Hè? Bijvoorbeeld Frits Wester. Die is al 30 jaar lang politiek verslaggever van RTL Nieuws. Nou, dat is natuurlijk gigantisch lang. Ja. Hij loopt nog langer rond in Den Haag omdat hij daar voorheen spindokter was van het CDA. Die man is een instituut. Hetzelfde geldt voor Ferry Mingelen. Op basis van hun cv begrijp ik dat ze worden uitgenodigd. Ja. Maar ja, Floor Bremer, die zit er sinds 2010. Dat is niet verschrikkelijk lang. Dat is niet verschrikkelijk bijzonder. Op basis daarvan blinkt ze niet uit.
Dus het is niet het cv.
Nee. Dan heb je mensen die zich onderscheiden met een inhoudelijk verhaal dat anders is. Het beste voorbeeld daarvan vind ik Wouter de Winter, die wat meer telegraafgeluid laat horen. Maar Wauke van Scherrenburg profileert zich juist als een progressieve duider. Hè? Voor de verkiezingen kwam zij bij destijds Galiete Sophie met een stemadvies voor D66 of Volt. Nou, dat zouden de meeste politiek duiders niet doen. Die blijven neutraal. Zij komt met een progressief advies. Daarmee laat ze een ander geluid horen. En dat is voor een linkse talkshow een reden om haar uit te nodigen.
Beetje zoals Julia Wouters ook.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, maar Floor Bremer heeft hetzelfde verhaal als de meeste anderen. Het is het generieke verhaal van politieke duiders. Haar verhaal is niet veel anders dan dat van de standaard politiek duider. Het is niet inhoudelijk onderscheidend. Dus op dat vlak blinkt ze ook niet uit. Nou, dan heb je nog het vlak van de chemie. Hè, sommige mensen hebben bijzondere chemie met de presentator. En omdat talkshows vaak personality-driven zijn, kan dat een reden zijn om iemand vaker uit te nodigen. Merel Ek heeft natuurlijk gewoon chemie met de andere aan tafel bij Vandaag Insight. Dus dat maakt dat vrij goed. Maar met Floor, niemand ooit heeft chemie met haar gehad. Hè? Het is echt dat je denkt van er is zelfs het tegenovergestelde van chemie. Dus dat is ook geen reden. Nou, dan zijn er nog mensen, en dat is het laatste, die zich onderscheiden doordat ze het verhaal gewoon bijzonder goed vertellen. Ik denk bijvoorbeeld aan Joost Vullings. Ik denk dat het de beste verteller is van Nederland. Je leunt achterover als hij een verhaal vertelt.
Je hangt aan zijn lippen.
Het klinkt allemaal lekker. Hij vertelt het smeuig. En er zit af en toe een humor, een grapje in. En het is leuk. Het is ontspannen. Het is fijn om naar te kijken. Maar dan de presentatie van Floor Bremer. Ze is echt een soort van boze juf die je aan het toespreken is op een chagrijnige manier. Je hebt het gevoel dat je veel meer hebt moeten opletten. Ze is boos op jou. En op die toon zit ze te vertellen over de politiek. Dan denk ik bij mezelf, het is helemaal geen fijne presentatie. Het is dramatisch. Het is echt hartstikke... Waarom altijd zo boos, Floor? Doe nou eens vriendelijk.
Ik probeer me voor te stellen hoe jij dan voor de televisie zit. Maar ik kan me voorstellen dat jij dus met een zekere mate van ergernis voor de televisie zit. Zodra je alleen al ziet dat zij uit is genodigd voor de talkshow.
Absoluut, absoluut. Ergernis al bij de aankondiging inderdaad. Absoluut, ja. Ja.
Oké. Okay. Maar waarom zitten ze er dan toch? Want dit weet iedereen bij RTL, neem ik aan ook. Daar hebben ze ook minutenanalyse.
Tuurlijk.
Daar kijken ze hoe het valt en zo. En toch zit ze daar. Dus
toch zit ze
kennelijk
daar.
Zien zij iets wat jij niet ziet.
Nou, kijk. Ik denk dat zij er zit. Omdat zij de politiek verslaggever is van het RTL Nieuws. En dit is natuurlijk de RTL talkshow, hè, waar zij voor wordt uitgenodigd. Ze wordt niet zo vaak door andere talkshows uitgenodigd. Dus kijk, waarom wordt ze uitgenodigd door de RTL talkshow? Dit is gewoon cross-promotie voor het RTL Nieuws. Dus de RTL talkshow moet ook beelden gebruiken in de video's die ze laten zien van het RTL Nieuws. Niet van het NOS Journaal. Dus toen Jinek bij de publieke omroep zat, zag je beelden van het journaal. Toen ze bij RTL zat, zag je ineens beelden van het RTL Nieuws. Dat is gewoon cross-promotie voor het RTL Nieuws. Het is logisch dat die programma's elkaar proberen te versterken. Want daar worden ze hopelijk beide sterker van. Dat is het idee er in ieder geval achter. Dus haar aanwezigheid is gewoon omdat RTL dat fijn vindt. Hè? Ewart van der Horst, die de producent is, die is een geweldige producent. Die ziet dat natuurlijk ook wel, dat Floor Bremer niet juf van het is. Maar ja, die denkt van ja, als ik haar niet uitnodig, dan krijg ik een boos telefoontje van Peter van der Vorst. Daar zit ik niet op te wachten. Nou ja, we nodigen haar maar weer eens een keer uit. Maar je ziet wel dat ook daar het volgens mij met flinke tegenzin inmiddels is. Want ja, ze zit er steeds minder vaak. Hè. Ze komt al 4 jaar lang in die talkshow. Maar je ziet dat ze steeds meer mensen vragen. Want ze hebben een soort van vaste pool van politiek duiders. Die pool is alleen maar groter geworden. Elodie Verwij is erbij gekomen. Joost Vullings is erbij gekomen. Zodat ze roleren tussen die mensen en het steeds minder vaak Floor Bremer is. Zodat de schade die ze daar aanricht beperkt blijft.
En als het echt belangrijk is, bijvoorbeeld zo'n Omtzigt die aanschuift, dan zit ze daar niet.
Nee, maar dat kan ook gewoon de roulatie zijn. Toen zat inderdaad Joost Vullings en Nelo die verwijder. Ja, maar ze had er ook wel kunnen zitten hoor. Ze hebben volgens mij gewoon een soort van roulatieschema. Ja. Ik denk dat de beslissing inderdaad beïnvloedt.
En toch even uit nieuwsgierigheid, want vind je haar bij RTL Nieuws dan wel goed? Hè? Want ik kan me voorstellen dat de kwaliteiten die je nodig hebt voor goede, grondige politieke journalistiek, en dan dat kunnen samenvatten in een goed stand-uppertje in het RTL Nieuws, gewoon anders zijn dan de vaardigheden die jou een goede talkshow gast maken.
Ja, dat is wel zo. Ik vind haar niet... Ja, kijk, in het RTL Nieuws, een reportage plus een klein gesprekje met een van de nieuwslezers, dat is gewoon vrij kort allemaal. Dus het is nog steeds dat ik denk van, het is niet een geweldige presentatie, maar het is minder ergerniswekkend, omdat het maximaal 2 à 3 minuutjes duurt. Terwijl iemand in een talkshow, ja, als het een belangrijk onderwerp is, dan zit ze daar gewoon een kwartier lang te oreren. Dat wordt wel een punt van irritatie.
Daarom lees ik ook altijd van die gefrustreerde reacties en recensies over jou in de podcast, Victor. Van mensen die zich aan jou ergeren. Want dan moeten ze een uur lang naar jou
dat
luisteren.
Is waar. Ja, dat is waar. Ik kan me best voorstellen dat als ik in jouw irritatiezone zit, als je dan inderdaad een uur naar deze podcast hebt geluisterd, dat je inderdaad helemaal gek geworden bent.
Die klote Victor, hou je mond eens schoon.
Ja, klopt. Ja, zeker. Ja.
Kom eens met iets positiefs. Misschien een ander onderwerp. Dan kun je daar echt gewoon iets positiefs brengen.
Oh, je bent ook zo'n lul om dat zo op deze manier in te leiden trouwens.
Sven en Thijs.
Ja, je zit mij weer hier negatieve recensies in de maag te spitsen.
Vertel er wat leuks over. Nee. Wat is daar aan de hand?
Nou, vorige week hadden we het er natuurlijk over. Die zijn uit elkaar. Ze presenteerden de Politieke Vrijdag van Op1 samen. En sinds het begin van dit jaar doet Sven dat solo. En ja, het was met veel bombarie aangekondigd aan het begin van het televisieseizoen. En toen is het ineens zonder enige verklaring uit elkaar gevallen. Dus mensen gingen zich afvragen, wat is daar aan de hand? Ik had het bij Thijs gevraagd en die gaf een nietszeggende verklaring. Iets in de trant van, het rooster is gewijzigd. Maar het is natuurlijk geen antwoord op de vraag waarom die twee dan niet bij elkaar aan tafel zitten. Want ja, je kunt ook het rooster wijzigen en ze toch bij elkaar laten zitten. Dus ik werd er niks wijzer van. Ik heb het overigens ook bij WNL nagevraagd. Dat had ik ook al gedaan voor de vorige podcast. Die kwamen pas met de reactie nadat we de podcast hadden opgenomen. Maar dat was dezelfde reactie. Inhoudelijk gezien was het precies hetzelfde. Dus het was nog steeds een nietszeggende reactie. Maar het was ook wel weer een op elkaar afgestemde nietszeggende reactie. Wat bij mij alleen maar meer argwaan wekte.
Precies, want als iedereen nietszeggende dingen gaat zeggen, dan ga jij op een gegeven moment denken van, dan moet hier wel meer aan de hand zijn.
Dan moet er wel meer aan de hand zijn, ja, tuurlijk. En dat is er ook, want nadat we het in de podcast de vorige keer hadden besproken, heb ik het verhaal te horen gekregen. In ieder geval het verhaal wat rondgaat bij Op1. Dit is het verhaal wat in die contraille daar verteld wordt. Ik weet niet of het waar is, want ik was er niet bij. Maar wat er lijkt te zijn gebeurd, is dat WNL heeft besloten dat zij de Politieke Vrijdag willen doorzetten zonder Thijs. Ze hebben Thijs daarvan op de hoogte gesteld in een hele late fase. Die was met zijn mensen bij de EO verbolgen over het feit dat hij daar zo laat over werd geïnformeerd. Tot overmaat van ramp bleek Sven al een tijdje op de hoogte te zijn van het feit dat Thijs gedumpt zou worden. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat negatief op hem afstraalt, want het is natuurlijk niet heel collegiaal om dat verborgen te houden voor iemand met wie je samen presenteert. Dus als jij letterlijk de laatste uitzendingen die ze samen hebben gepresenteerd in december gaat terugkijken, dan weet je dat op dat moment Sven al weet dat Thijs gedumpt gaat worden, zonder dat hij dat heeft gezegd. Maar goed, daarover is in ieder geval wel irritatie tussen die twee omroepen ontstaan. Dat is in ieder geval het verhaal wat daar gaande is. Nogmaals, ik heb het niet exact kunnen verifiëren. Ik was er niet bij. En dit zijn van die dingen die ze niet publiekelijk gaan erkennen. Maar ja, komt het op mij plausibel over? Ja, zeer.
Zal ik iets heel anders in deze podcast brengen, Victor? Iets wat niks te maken heeft met welke talkshow dan ook. Maar wel, ik vond het wel grappig om te bestuderen. Er was natuurlijk groot nieuws deze week. Hè? Dries van Acht die overleed maandag op 93-jarige leeftijd. Ja. Samen met zijn vrouw.
Zeker.
Gelijktijdig, ook in hand in hand.
Ja.
En dat kwam vrijdag naar buiten. En dan zie je dat heel veel kranten een hele lange necrologie publiceren over zijn leven.
Ja.
En ik was NRC Handelsblad aan het lezen. En daar zag ik een necrologie geschreven door John Cohn. En toen dacht ik, dit is opmerkelijk, want we hebben hem al een keer specifiek benoemd in de podcast vanwege zijn John Cohn doctrine.
Mm-hmm.
Maar John Cohn werkt al 8 jaar niet meer bij NRC Handelsblad.
Ja, dat is opmerkelijk. Ja. Dus er verschijnt een artikel van iemand in NRC Handelsblad die al 8 jaar niet meer voor de krant werkt.
Nou, ik ben daar ingedoken, maar dit is bij necrologieën dus eigenlijk best een bekend verschijnsel. Want kijk, het is natuurlijk geen verrassing dat er necrologieën worden geschreven over mensen van wie het in de lijn der verwachting ligt dat ze op enig moment zullen gaan overlijden.
Ja.
En ANP heeft dat. NRC die heeft ook tientallen necrologieën al klaarstaan. Die staan in een mapje dat heet Het Kerkhof in de systemen. En soms gaat alles volgens verwachtingen en kunnen die necrologieën snel gebruikt worden. Maar ja, de dood van mensen als Nelson Mandela, Henry Kissinger, Queen Elizabeth, die liet wat langer op zich wachten dan eigenlijk gedacht. En dat leidt tot een eigenaardig fenomeen waarbij het regelmatig nog voorkomt dat de necrologie is geschreven door iemand die zelfs inmiddels al overleden is. Dus het onderwerp van het stuk leefde langer door dan de auteur. In 2014 publiceerde NRC een necrologie van de Poolse leider generaal Wojciech Jaruzelski. Die was geschreven door Peter Michielsen, maar zelf was die al 6 jaar eerder overleden. Ja, en vooral bij Henry Kissinger zie je dat dit, ja, die heeft dit ook best vaak op zijn geweten, dat precies dit gebeurde.
Die is heel oud geworden natuurlijk.
Ja, de auteur die voor de New York Times zijn necrologie schreef, die was 13 jaar eerder al overleden, Michael T. Kaufman. En die publiceerde overigens ook postuum de necrologie van Osama Bin Laden, een jaar na zijn dood. En ja. Kenneth Kaunda, de voormalig president van Zambia, 11
Wie?
Jaar
okay. na zijn dood. Niet, maar oké.
Maar dat gebeurt dus best wel vaak, omdat die stukken natuurlijk al heel lang in het archief staan. Bij de andere kranten was de necrologie van Dries van Acht overigens wel geschreven door een redacteur die nog voor de krant werkt en ook nog in leven is. Maar ik dacht misschien toch iets wat aardig is om eens op te letten bij necrologieën. Wie schreef hem nou eigenlijk? Want soms geeft dat een aardige indruk van hoe lang het stuk al klaar stond.
Ja, want er liggen nu ook gewoon heel veel necrologieën op dit moment in de la van allerlei mensen. Dus dat is best wel opmerkelijk. Ik zou het best wel interessant vinden om een keer een kijkje te hebben van voor wie ze dat allemaal hebben klaargelegd.
Het archief. Ja. Straks gaan we kijken naar hoe Marcel van Roosmalen in het echt is. Ook achter de schermen is. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen.
Maar alle juice krijg je, Lars.
Voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Ja, ik had zoveel succes met de tune van The Bold and the Beautiful vorige week. Echt onverwacht veel reacties daarop gekregen.
Ja. Mensen herkenden het en vonden het ook leuk om die tune te horen.
Ja,
meestal zien we een kleine dip in de cijfers, dat gewoon 2% van de luisteraars doorspoelt. Ja. Maar deze keer vonden mensen het goed.
Ja. Het is een hele herkenbare tune, maar ik voel dus wel heel veel druk om nu weer te leveren, kan ik je vertellen. Maar we gaan zien of dit dezelfde reactie oplevert. Dit is in ieder geval een tune die echt al heel erg lang wordt gebruikt. Ook door een programma wat echt heel goed bekeken wordt. En dat is Expeditie Robinson. Dat loopt al sinds 2000. Het begon ooit bij Net5, een kleine zender. En het is in die tijd uitgegroeid tot een heel groot, goed bekeken programma. Maar in al die tijd is dezelfde tune gebruikt. En dat is wel een bijzondere tune, want het is niet een tune die voor het programma zelf is gecomponeerd. Het is namelijk een track uit een score voor de film The Rock van Michael Bay uit 1996... door Hans Zimmer gecomponeerd. Hans Zimmer is natuurlijk een van de grootste filmcomponisten van deze tijd. Eigenlijk een beetje een willekeurige track uit die filmscore heeft Expeditie Robinson gepakt om te gebruiken als tune voor hun programma. De track heet overigens Hummel Gets the Rockets. Dat zal ongetwijfeld slaan op een scène in die film, maar dat begrijp ik verder niet, want ik heb die film nooit gezien. Maar ja, een deel van die track wordt dus gebruikt als Expeditie Robinson tune. Wil je hem horen?
Kom maar door. Direct het gevoel alsof je naar iets belangrijks aan het kijken bent. Hè?
Ja.
Ik zou hem haast verwachten bij zo'n film waar aliens naar de aarde komen. En dan net wanneer het allemaal de strijd wordt geleverd of zo, of de voorbereiding daar speelt, wordt deze muziek dan afgespeeld, want hier staat iets belangrijks te gebeuren.
Ja, een avontuurlijke strijd. Dat straalt het ook inderdaad uit in alles. Ik vind het een hele goede tune. Ik vind het er heel goed bij passen bij het programma.
Ja. Zullen we het over iets heel anders gaan hebben?
Ja.
5 afleveringen op rij hebben we het gehad over de rechtszaak. Over wat er eerst speelde met Galit Kazem. Vervolgens het kort geding dat werd aangespannen door Royce de Vries. De uitspraak die daar werd gedaan. En ook de gevolgen van die uitspraak. Daar hebben we best wel veel dingen blootgelegd de afgelopen weken. Deze keer hebben we geen groot nieuws. Een beetje anticlimax bij zo'n aankondiging.
Dat is echt de aankondiging Turbo ever, Lars. Jezus. Ja, ik hoor nu mensen gewoon de podcast uitschakelen.
Ja, wat, ik moet hem anders aankondigen. Hoe had jij hem aangekondigd, Victor?
Ja, dat, maar dicht een beetje aan wat je gaat brengen. Dus dat okay. Weet ik niet helemaal. Okay.
Nou, het Turbo spoedappel dient op maandag 19 februari. Maar afgelopen dinsdag publiceerde NRC Handelsblad ook een opiniestuk met de analyse die ik eerder hier in de podcast deed over hoe enorm de impact is van het vonnis en ook de vraag waar blijft de ophef. Nou, een van de vragen waar ik toch nog mee zit is van hoe komt het nou dat niet meer journalisten van TPG Media de afgelopen tijd van zich lieten horen? Want het raakt hen. Waarom zeggen zij niks? Ja. En ik weet daar inmiddels het antwoord op.
Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat hebben we vorige week uitgebreid besproken. Wat is het antwoord? Waarom zeggen ze daar niet meer over?
Omdat ze het niet wisten.
Hoe bedoel je, ze wisten het niet?
Nou ja, vrijdag was het vonnis. Later stuurde de juridische afdeling van TPG Media een instructie aan de hoofdredacties van alle titels, inclusief de Volkskrant, Trouw en het Parool. Nou, de strekking daarvan was dat de beperkingen verder gaan dan het publicatieverbod van het AD. De beperkingen raken echt alle titels. Ja. En sommige hoofdredacties deelden dit met hun redacteuren en andere niet. En bij de Volkskrant lijkt dit bijvoorbeeld niet gebeurd. Dus ja, de redacteuren moesten eigenlijk vooral horen hoe het werkelijk zit via onze podcast, het NRC-stuk van Marcel Hane en mijn opiniestuk op dinsdag.
Wat opmerkelijk.
Ja, ik vond het ook interessant om even uit te vinden van ja, who's in the know? Hè? Wie weet nou eigenlijk precies wat? Kijk, op zich snap ik de overweging best, want soms moet je misschien ook als hoofdredactie je redacteuren beschermen tegen allerlei ingewikkelde afwegingen, beperkingen, et cetera. En bespreek je die wanneer ze relevant worden voor die redacteuren. Ja. Dus op zich snap ik wel dat je niet direct de sportredacteur vertelt wat er in deze zaak is besloten. Maar ja, volgens mij is een van de redenen dat de journalisten niks van ze lieten horen is omdat ze het gewoon überhaupt niet wisten.
En dit past misschien bij jouw beeld. Dat is ook de kritiek die jij vorige week hebt geuit. Dat deze inperking van de persvrijheid eigenlijk niet voldoende serieus wordt genomen door heel veel mensen.
Wel dus in een rechtszaak, dus een hoger beroep ingediend. Dus misschien gaat alle aandacht nu ook wel naar dat hoger beroep. Maar ik had eigenlijk ook wel verwacht dat meer journalisten zouden zeggen, maar dit is wel heel raar, dat toekomstige stukken die nog niet eens geschreven zijn, ongeacht wat erin staat, nu al verboden zijn. Hè? Want ik snap best dat je bij één publicatie de afweging maakt van wat mag wel en wat mag niet gepubliceerd worden. Want soms botsen bepaalde rechten ook. Hè? Ja. Maar nu is het dus voor alle potentiële publicaties gebeurd, terwijl je helemaal niet eens weet, ook de rechter niet weet, wat er in die andere tape staat. Want misschien zijn er ook meer tapes dan zelfs AD op dit moment weet. En nou ja, stel nou, hypothetisch voorbeeld, dat Peter R. de Vries op een andere tape met Mark Rutte spreekt over iets wat het daglicht niet kan verdragen. Of hij heeft een gesprek met onze koning en dat gesprek heeft hij opgenomen. Ik noem maar wat. Dan zou je nooit, zonder dat je al die tapes kent en zo, natuurlijk bij voorbaat al die artikelen moeten censureren. En dat is hier nu juist wel gebeurd. Ja. Dus daar had ik meer ophef over verwacht.
Je hebt dat ook inderdaad in de podcast gezegd. Maar ook een opinieartikel, daar refereerde je net al even aan in NRC Handelsblad. Uitstekend stuk. Maar wil jij even misschien de luisteraar wat vertellen over, nou ja, laten we zeggen, een gigantische blunder die jij hebt gemaakt. Dit is echt wel, ik moet je heel eerlijk zeggen, echt een gigantische blunder die jij hebt gemaakt.
Echt een historische, gênante blunder gemaakt bij het sturen van het stuk. Even, hoe ging dit? Ik had in het weekend al contact gehad met NRC Handelsblad, met de chef Opinie.
Ja.
En toen zei hij, stuur het op maandagochtend maar naar opinie@nrc.nl. Dus ik stuur dat op mijn nieuwe laptop, maar op een of andere manier, die mail blijft hangen, dus wordt niet verstuurd. Dus ik ga in stress naar mijn andere laptop, want nou ja, er was toch wel een deadline en ze moesten het toch wel hebben.
Ja.
Dus nou, ik typ gewoon snel in, opinie ad. Nou ja, daar wordt al iets aangevuld. Ik klik op enter, ik druk op send. Opiniestuk is eruit.
Ja.
Op een gegeven moment kreeg ik een mailtje terug van de opinieredactie van de Volkskrant. Waar ze zeggen van, hey, je stuurt ons een hele conversatie met NRC Handelsblad en een opiniestuk. Wat is hier nou precies de bedoeling van?
Met andere woorden, jij had de bedoeling om het naar opinie@nrc.nl te sturen, maar omdat het verkeerd werd aangevuld door jouw computer, heb je het naar opinie@volkskrant.nl gestuurd.
Klopt, ja. Dat was nog gênanter, omdat er in het opiniestuk een kritische passage stond over Pieter Klok,
de hoofdredacteur
van de Volkskrant. En er stond zelfs een opmerking dat dit stuk waarschijnlijk niet gepubliceerd had kunnen worden in de Volkskrant. Nou ja, direct daar laten weten van oei, het is een foutje. Delete. Gooi het stuk maar weg. Maar even later kreeg ik een reactie van NRC Handelsblad. Die zei, hey, heb jij dit artikel nou eerst aan de Volkskrant aangeboden zonder het ons te vertellen? Dat vinden opinieredacties nee, ook niet leuk.
Dat vinden ze helemaal niet leuk.
Dus toen moest ik ook NRC vertellen dat ik een historisch domme fout heb gemaakt. Maar het is allemaal goed gekomen. Hij is in NRC Handelsblad terechtgekomen. Ja. Ja. En de Volkskrant heeft er niks mee gedaan.
Het zijn wel van die momenten dat je even door de grond wil zakken, inderdaad.
Zeker.
Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Oké. Ik was afgelopen maandag, toen al dat nieuws rondom Matthijs van Nieuwkerk speelde, uitgenodigd bij Marcel en Gijs. Wil je weten hoe het daaraan toe gaat, Lars?
Je hebt juice beloofd. Dus dan...
Ja, dat is waar.
Ik verwacht nu wel juice.
Weet je, laat ik ten eerste even zeggen. Dit wordt dus opgenomen, dat programma, in Studio 6 in Aalsmeer. En dat vind ik toch wel een dingetje, hoor. Want dit zijn de studio's van Joop van den Ende. Vanaf de jaren 80 tot, nou ja, zeg maar begin jaren 2000 werden daar echt alle grote entertainment shows opgenomen. Dit was de plaats waar groot entertainment vandaan kwam.
Ja, dat benoemen ze zelf ook in elke aflevering zo'n beetje, geloof ik. Hè? Dat ze op een hele bijzondere plek zijn.
Ja, maar ik vind het echt een hele bijzondere plek. Ik heb er een boek over gelezen. Bert van der Veer heeft er een boek over geschreven. Het wordt ook wel de pretfabriek genoemd. Showbiz City is ook een bijnaam. Ik ben er in de jaren 90 geweest, want Showbiz City was de naam voor het soort van publiek toegankelijke entertainmentcomplex wat daaraan verbonden was. Wat ja, de televisie experience aan de gewone mensen moest bieden. Dat liep voor geen meter en is snel omgebouwd tot iets heel anders. Maar ik vind het echt een legendarisch plek. Dus ik vond het echt wel bijzonder om überhaupt daar te komen. En het ziet er van binnen, ja, studio's vaak zien er niet zo heel mooi uit van binnen. Dit ziet er ook een beetje, ja, verouderd uit. Hè. Het zijn natuurlijk inmiddels oude veilinghallen die in de jaren 80 zijn omgebouwd naar studiocomplexen. Maar het is echt een legendarische plek.
En even als je naar een congres gaat, dus het eerste waar je op een gegeven moment na afloop naar kijkt, is de goodie bag. Van wat zit erin? Wat heb ik meegekregen? Als je op televisie komt, dan krijg je ook vaak iets. Ja. Hè? Soms krijg je bij de radio een chocoladereep met een foto van de presentatrice.
Zeker. Looking at you, Misha Blok, inderdaad. Ja, ja.
Wat krijg je bij Van Roosmalen en Groenteman?
Je krijgt een mok. Niet met het hoofd van de presentator erop, maar wel met het logo van het programma. Diezelfde mok die ook op tafel staat daar. Die krijg je mee, inderdaad. Ja, dus ik heb nu een mok om mijn koffie uit te drinken met daar het logo van Roosmalen en Groenteman erop.
En zij hebben ook jouw optreden ook al inmiddels in hun podcast besproken. Ja, ze hebben jou uitgebreid de maat genomen in hun in podcast. Maar dat geeft ons ook wel de vrijheid om nu ook in deze podcast hen te bespreken, vind ik. Hè? Van hoe zijn ze achter de schermen, Victor?
Nou, weet je wat het is? Ik zat me dat oprecht af te vragen. Want Marcel speelt natuurlijk een klein beetje een typetje in die hele show. Hè? Dus hij doet zich voor als een mopperkont en een beetje een pechvogel. Dat is heel erg wat hij daar sterk aanzet. En ik geloof wel dat dat iets is wat bij hem past. Het is wel iets wat in zijn karakter zit. Maar hij zet het wel dikker aan voor de schermen. Wat ik echt heel interessant vind om te zien achter de schermen is hoe die veel normaler is. Echt extreem veel normaler dan dat. En wat ik er vooral opmerkelijk aan vind, heel veel mensen die zo'n beetje zo'n typetje hebben, die trekken zich al snel terug en zo. Die staan niet met gasten of met mensen uit het publiek te praten in de afloop. Dat doet hij wel vrij uitgebreid. Hij praat heel uitgebreid. Ik heb ook nog een tijdje met hem staan praten en met Gijs en met allemaal Kortzorg die daar ook te gast was. En het grappige is, Marcel is een soort van ja, vrolijkere, socialere, meer sociaal aangepaste versie van zichzelf dan wat je ziet op televisie. En het grappige is, ik denk dat wat je op televisie ziet dichter tegen zijn echte persoonlijkheid aan ligt dan wat je ziet achter de schermen. Ik denk dat hij dat voor een deel ook doet om te zorgen dat, nou ja, goed, mensen hem wel accepteren, zeg maar. Dus hij kwam ook al direct naar mij toe om te zeggen van ja, we hebben je een beetje belachelijk gemaakt. Ik hoop niet dat je het erg vond. Wat ik verder natuurlijk helemaal niet erg vind, want dat is een beetje wat erbij hoort. Dat is grappig. Maar nee, ik zat nog geen 5 minuten in dat programma. Of er werden al grappen over het feit dat ze mij hadden als gast. Hè? Dus er was ook nieuws over King Charles. En het ging echt uitgebreid over het feit van ja, het was te laat om Justine Marcella uit te nodigen. Dus wij zitten vast aan.
Zitten we hier met Victor Vlam.
Victor Vlam. En dan een hele lange pauze terwijl de camera op mij stond. Hè? Dus dat was ongeveer een beetje de teneur. Maar om heel eerlijk te zijn, dat begrijp ik wel. Want ja, een jaar geleden deed ik nog dingen als Amerika-deskundige. Dus in dat opzicht begrijp ik ook wel dat ik absoluut niet de meest logische gast daarvoor ben. Maar ik vond wel leuk om daar te gast te zijn, om dat allemaal mee te maken. Een van de redacteuren achter de schermen was ook nog Fanny van der Rijt, die van de podcast De Media Meiden. Die luister ik ook. Ook daar had ik hetzelfde. Van ook daar in die podcast is zij meer een soort van typetje. En in het echt is het een iets normalere versie van zichzelf. En nou ja, dat vond ik wel grappig om dat te zien.
Ja, dat heb ik nou in praktijk nooit bij jou. Dat jij achter de schermen liever bent dan in de podcast.
Weet ik niet. Weet je, ik denk ook wel dat ik een beetje... Maar ik ben wel iets meer sociaal aangepast in het dagelijks leven. Hmm. Vind je niet?
Nee.
Nee, wel, Lars, kom op. Nee, maar kijk, als wij dingen doen in het bedrijfsleven, hè, daar werken we ook wel eens samen, dan ben ik wel een iets minder uitgesproken persoon, toch?
Ja, dan weet je beter wat je wel en wat je niet kan zeggen.
Nou, maar ik kan niet alleen dat. Ik kan extreem diplomatiek zijn. Hè? Dus je moet wel kunnen wisselen van stijl. Dus af en toe moet je gewoon beleefd en in je mond houden en mensen niet allerlei dingen op gaan dringen, omdat dat gewoon niet in je voordeel is.
Ja, diplomatiek was je niet in de uitzending.
Hoezo niet?
Want je kreeg de vraag waar jij nou echt trots op bent nadat je met een of ander pleidooi was gekomen voor vaderlandsliefde. En wat was jouw antwoord?
Wat grappig om jou de Dan daar al voor te zien. Ja, oké. Maar ga door.
Je was bijna met een vlaggetje aan het zwaaien. Het was jouw antwoord. Nou, waar is Victor nou echt trots op als het gaat om Nederland? Ja. Twee woorden, eigenlijk drie. De Gouden Eeuw.
Ja. Ik weet het.
Ongeclausuleerd. Ja. Niet delen daarvan of sommige dingen ervan of zo. Nee, de hele Gouden Eeuw, daar ben jij nou trots op.
Er ging een schokgolf door die studio. Echt een schokgolf. Ja. Ik had direct het idee van, oh jee, ik was op dat moment echt bang dat Suzanne Kunstler herself die studio in kwam lopen om mij bij de haren daar weg te slepen.
Je zat in het Walhalla van Woke en je maakt zo'n opmerking.
Ja, ik moet je echt zeggen, elke vezel van mijn lichaam vindt dat wij veel meer trots moeten zijn op onze geschiedenis. Elke vezel. De Gouden Eeuw is de tijd van Christiaan Huygens, Hugo de Groot, Rembrandt van Rijn. Wij waren in die tijd een wereldmacht. Wat Amerika nu is, dat waren wij als Nederland in die tijd. Ik vind dat wij daar trots op moeten zijn. En het feit dat er allerlei mensen van de woke-familie ons die trots ontnemen, dat zorgt er wij voor dat er minder gemeenschapszin is. Wat een volk maakt, is die gezamenlijke geschiedenis om trots op te zijn. Ja. Dus ja, ik ga dat absoluut daar uitdragen als me dat gevraagd wordt. Want ik vind oprecht dat dat zo is.
Ja, ongeclausuleerd zou ik het niet zo zeggen. Want voor mij is het toch een beetje alsof je zegt dat Lance Armstrong jouw grote held is, zeg maar. Terwijl iedereen stiekem weet dat hij natuurlijk wel heel veel gepresteerd heeft dankzij doping. Ja. Ja, dus, en ja, de slavernij is dan misschien wel een beetje al die andere dingen die zijn gebeurd in de Gouden Eeuw. Dat is natuurlijk de doping die inherent kleeft en moet kleven aan alles wat in de Gouden Eeuw is gebeurd. Zonder dat je daar Rembrandt van Rijn op moet aanspreken. Hè? Want als ik in de National Gallery in Londen ben en ik zie daar een Rembrandt hangen, dan ben ik natuurlijk ook trots op het feit dat daar een Rembrandt van Rijn hangt. Of als ik in het Scheepvaartmuseum lees hoe onze vloot bij grote zeeslagen de Britten heeft verslagen, dan ben ik stiekem ook wel trots. Ook al was dat onder leiding van Michiel de Ruiter. Hè? Dus maar ongeclausuleerd alles bij de Gouden Eeuw noemen als iets waar je trots op bent? Nee, zou ik zo niet zeggen.
Ik zeg, we zijn trots op de Gouden Eeuw. Dat betekent niet dat er niks verkeerds is gebeurd. Hè? Dus op elk moment in de geschiedenis zijn er dingen goed gegaan en dingen minder goed gegaan. Maar ja, ik denk ook dat over 400 jaar mensen terugkijken op deze tijd en vinden dat wij verschrikkelijk slechte dingen hebben gedaan. Dus ook met de bril van de toekomst zullen zij neerkijken op wat wij vandaag de dag doen. Dus ik denk ook wel dat we dat een klein beetje moeten beseffen. En dat neemt niet weg dat er ook wel hele goede dingen zijn. En nogmaals, Rembrandt, het is echt prachtig. Dat is echt de Gouden Eeuw. Daar mogen we met z'n allen veel meer trots op zijn.
Goed. Zullen we gaan naar de vraag?
Ja, dan is het inderdaad weer tijd voor Vraag het Vic en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvicandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week, die komt van Jurgen.
Ja, en hij zegt, hallo Victor en Lars. In de vorige aflevering bij het item over de carrière van Merel Ek noemde Victor dat ze à la Pieter Storms heel goed bijvoorbeeld een probleem gaat oplossen voor inwoners van de gemeente Eems Delta. Ik vroeg me af waarom de gemeente Eems-Delta top of mind is bij Victor. Het is te prijzen dat het een gemeente is buiten de Randstad, want het valt op dat gebeurtenissen in de Randstad, met name in Amsterdam, het reguliere journaal halen en andere delen van het land vallen in het NOS-journaal regio. Hoe beoordelen jullie als communicatie-experts de beeldvorming dat nieuwsitems, maar ook items in woonprogramma's, meer dan gemiddeld om de hoek van de studio's in Hilversum of Amsterdam worden gemaakt?
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind inderdaad dat er vanuit de media te veel aandacht is voor dingen die in de Randstad gebeuren. Ik denk dat dat twee dingen is. Dat is inderdaad gemakzucht. En dat is ook het feit dat heel veel mensen in de Randstad zelf wonen. Dus ook dat als referentiekader hebben. Terwijl ik denk dat er een heel groot deel van Nederland daarbuiten woont. En dat zou veel beter bediend kunnen worden. Dus dat is inderdaad wel de gedachte erachter. Ik probeer een beetje na te denken over de formulering van bepaalde dingen. Dus ik had wel nagedacht over hoe ik dat zou formuleren. En toen dacht ik in eerste instantie van ik ga het hebben over de gemeenteraad van Appingedam. Maar toen bedacht ik me, dat is waarschijnlijk een te kleine plaats voor een gemeenteraad. Heel veel van die kleine dorpjes die fuseren tot een wat grotere gemeente. Dus waarschijnlijk heeft Appingedam niet zijn eigen gemeenteraad. Nou, toen heb ik inderdaad dat opgezocht en dat bleek inderdaad de gemeente Eems-Delta te zijn. Dus zo is dat uiteindelijk in de podcast gekomen.
Oké, okay. Je hebt het echt opgezocht. Je Eems-Delta wilde maar, zeggen.
Ja, precies. Ja, al die gemeentes hebben tegenwoordig namen die heel weinig mensen herkennen. Ik vind dat op zich wel jammer dat al die fusiegemeentes, dat is allemaal natuurlijk een soort van maatregel om te bezuinigen. Dus je hebt minder politici nodig en minder ambtenaren nodig als je een grotere gemeente hebt. Maar dat betekent wel dat mensen minder een band hebben met het lokale bestuur. Dat vind ik er soms wel jammer. Maar goed, dat is even besides the point.
Nee, maar dit gaat wel over de essentie natuurlijk van de vraag. Want jij hebt bewust nagedacht over hoe je iets kon noemen wat niet gaat over Rotterdam of Amsterdam. Klopt. Of Den Haag.
Zeker
of Leiden.
Beter, ja.
Ik denk dat het goed zou zijn als meer mensen zich herkennen in wat er getoond wordt. Ik denk overigens ook wel dat veel omroepen en kranten daarmee bezig zijn. Ook kranten in Nederland, die hebben vaak nu correspondenten Oost of correspondenten Noord-Nederland. Op zich vind ik dat goed, want er komt meer verslaggeving vanuit die hoek in de krant.
Ja.
En toch is het natuurlijk typerend dat er niet een correspondent West-Nederland is bij deze krant. Nee, hè? Want daar komen al genoeg artikelen van vandaan.
Ja.
Ik dacht, ik ga wel even deze kans gebruiken om een haakje te maken naar onze theatertour. Want we hebben al aangekondigd dat we bezig zijn met een theatertour. De talkshow theatertour met pubquiz. En ja, het doet me deugd om te melden, Jurgen, dat die echt gaat naar alle uithoeken van Nederland.
Absoluut, ja.
Dus we gaan naar Lelystad, Roosendaal, Oosterhout, Woerden, Naaldwijk, Meppel, Balk, Rode. Als je gaat naar www.decommunicados.nl, dan vind je de hele lijst.
Vanaf we hebben de eerste paar shows in maart, dus dat is volgende maand. En dan een heel groot deel van de tour die gaat in 2024, 2025 plaatsvinden. Dus dan komen we inderdaad er langs. We hebben een leuk programma. Ik ben er echt heel erg enthousiast over. We hebben al een kleine proefsessie gehad, zeg maar. En dat verliep hartstikke goed. Dus dat wordt volgens mij heel erg leuk.
Nou ja, dank voor je vraag. Vraag het vicandlars@gmail.com is het adres waar ook jij je vraag naar toe kunt sturen.
Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.